Hey, welkom bij de Bridge aan de Vara. In deze aflevering gaan we in gesprek met Patrick Wouters, schrijver van het aangrijpende boek Row Row, het op zichzelf staande vervolg op zijn debuut Vlucht in de werkelijkheid. In Row Row neemt Patrick ons mee op een reis door Nederland, Suriname en Indonesië en raakt thema's als familierelaties, adoptie, vriendschap, intimiteit, mentale gezondheid, depressie, zelfdoding en rouw. Welkom bij de Bridge aan de Vara. Welkom weer voor de tweede keer, hè, bij ons in de podcast The Bridge aan de Vara. We hebben je één keer mogen interviewen over je eerste boek. Vlucht in de werkelijkheid. Mm-hmm. Maar nu gaan we je introduceren voor je tweede boek, Row Row. En we willen graag van alles ervan weten. Dus bij deze welkom en fijn dat je dat met ons wilde delen voor de tweede keer.
Ja, fijn om jullie gast te zijn.
Ja, inderdaad. Raoul, Fawaka, alles goed?
Alassani Boom. Ja, zeker. Het is zeker leuk om Patrick weer te hebben als gast. Ja. Voelt als een oude bekende inmiddels. Nou, dat is hij ook een beetje. Hoor. Ja, sowieso. Hey Patrick, leuk dat je er weer bent. Als ik het goed heb, hebben we precies in februari 2024... eerste podcastserie met jou gedaan over de vlucht in de werkelijkheid. Ja. Kijk hoe snel de tijd gaat en woem, een jaar verder.
Ja man, ik voel het als gisteren dat we bij jou mochten zijn in Den Haag. Ja. Ja, daar helemaal boven in het mooie zaaltje.
Ja. Patrick, vraag je. We zullen meerdere vragen hebben, geen vraagje. Wat was voor jou de aanleiding om Row Row te schrijven?
Nou ja, eigenlijk was ik nog niet... Ik was nog aan het werken aan vlucht in de werkelijkheid toen eigenlijk al... de thematiek van het tweede boek zich aan mij opdrong. Mm-hmm. En in Row Row is eigenlijk het pure verhaal over het verlies van een vriend en de zoektocht naar wat daaraan vooraf ging. Maar toen ik met mijn eerste boek bezig was, dacht ik, ja, dat kan ik niet nu al onthullen. Dat eerste boek is die... Het ging over vriendschap, hè, vlucht in de werkelijkheid tussen Ralf en Erik, die elkaar kennen sinds hun 12e, vervreemd van elkaar raken. Als ze 17 zijn, op hun 30 ontmoeten ze elkaar weer. Ja. En dan ontvouwt zich beider familiegeschiedenis. Mm-hmm. En dan gebeurt er iets met een van de jongens, dat is geen spoiler. Dus dat gemeenschappelijke boekproject, dat de neerslag daarvan vind je in Vlucht in de werkelijkheid. Maar ik merkte toen al, toen ik in Suriname was wonen, merkte op dat moment dat ik eigenlijk al heel ook puurder en rauwer ging schrijven over dingen die ik alleen in het eerste boek heb aangestipt.
Ja. Okay. Ja.
En toen wist ik al, toen ik de laatste woorden voor Vlucht in de werkelijkheid schreef, de laatste hoofdstukken in Suriname, die zich ook afspeelden in Suriname, wist ik al, wordt vervolgd in Row Row.
Ja,
leuk. En aan het eind van het eerste boek, Vlucht in de werkelijkheid, geef je al een klein beetje aan dat er een tweede deel gaat komen, toch?
Ja.
Ja.
Hoe waren de reacties op Vlucht in de werkelijkheid en ook de podcast die we daarop hadden gemaakt?
Ja, nou, op de podcast waren de reacties superleuk. Vooral omdat ze vonden dat ik heel puur en persoonlijk was. Ja. Gewoon helemaal mezelf. Hmm. De reacties op het boek waren ook heel divers. Zeker uit de kringen van mensen met een dubbelbloedige achtergrond. Mm-hmm. Mensen vonden het een mooie muziekvertelling waarin... Okay. Toch de verschillende puzzelstukjes bij elkaar komen.
Ja.
Mensen zeiden ook dat ze nieuwe inzichten kregen over Indonesië en het koloniale verleden.
Ja, dus
dat hoopte ik ook, hè, dat mensen in ieder geval geprikkeld werden om iets anders over de geschiedenis te lezen dan gangbaar is.
Ja, heel mooi.
Dat soort boeken zijn heel belangrijk. Kijk, je kan een geschiedenisboek pakken uit de bibliotheek of whatever. Je kan een geschiedenisboek kopen en lezen over Indonesië en of Suriname. Maar als je gewoon hoort hoe mensen dat daadwerkelijk hebben beleefd, die daar werkelijk bij betrokken waren, gewoon een normale situatie, is toch wel heel veel fijner.
Ja. Ik schrijf in scènes, dus mensen, ik wil ook heel veel aan de verbeelding van de lezer overlaten. Mm-hmm. Het is ook geen psychologische verhandeling over rouw, verlies, vriendschap. Ja, dat zijn wel de thema's. Ik stip het aan en ik hoop dat mensen ook zien dat ik met het tweede boek dan de ontwikkeling heb doorgemaakt. Mm-hmm. Maar Row Row had niet kunnen bestaan zonder het eerste boek.
Oké, okay. Ja, maar het is wel te lezen als
Je kunt ja. Het is een op zichzelf staand vervolg, ja. Dus je kunt het zeker los van elkaar lezen. Ik merk wel dat mensen, als ze het eerste boek kennen, in het tweede boek zo'n Easter egg zien. Is er, hey, met name het Suriname gedeelte wordt, daar de dingen die ontbreken in het eerste boek, die vind je terug in het tweede boek.
Oké, zo in hoeverre heeft het schrijven van je eerste boek het proces bij dit boek Rauw beïnvloed?
Ja, het is heel grappig om te zien dat dat heel parallel liep. Het eerste boek is het altijd je eerste boek met al zijn onvolkomenheden. Mm-hmm. En hoe lang ik erover gedaan heb, dat is ook die hang naar perfectie. Ja, dat doodt iedere creativiteit.
Ja.
Dus ik heb met het tweede boek vooral losgelaten. Joh, schrijf vanuit het gevoel, schrijf en ga het dan later pas redigeren.
Ja. Mm-hmm.
Dus laat je dus niet remmen door wat dan ook. Door externe factoren over. Je kunt ook geïnspireerd raken door andere schrijvers. En dan denk je, ja, maar dat is wel heel mooi. Terwijl jij hebt een verhaal te vertellen, schrijf het. En wat wel enorm heeft geholpen is dat ik dit keer een hele goede boekredacteur had. Kim Lensen van warewoordenwereld.nl. Maar die heeft ook heel kritisch naar de tekst gekeken. En vanaf de eerste pagina heeft ze gezegd, ja, wat, hier ontgaat me de clue. Of wat leg je hier uit? Ja. Waarom schrijf je niet in de tegenwoordige tijd? Neem lezers mee.
Ja,
ja, dat heeft enorm geholpen.
Okay.
Me verrijkt in mijn schrijven om.
Het is wel fijn om zo iemand te weten te hebben inderdaad.
Die heb je gewoon nodig. En ik had bij de eerste ook een boekredacteur, maar ja, die sprak me meer naar de mond. Kijk, deze Kim heeft me gewoon.
Het is wel fijn als
een leuke grap, mij omgaat de clue. Ja. Of wat staat hier nou? Dat klopt niet. Waarom geef je dit nu al prijs? Ja. Waarom gaat dit niet naar het einde?
Ja, dat is dus wel fijn als iemand
duizend en één dingen denken als je een boek schrijft. Hè?
Ja.
Ja.
Want dat was wel, ik wist wel van tevoren, het verlies van een vriend, of verlies als thema, en de zoektocht naar wat daaraan vooraf ging. Dat heb ik echt in het boek.
Ja, dat is mooi.
Willen laten terugkomen.
En de hoofdpersonen, onder andere Ralf en Erik. Ik persoonlijk herken ik me heel erg in hun. Verschillende thema's. Maar voor degenen die Roro nog niet hebben gelezen en die het absoluut gaan doen. Hoe autobiografisch is het boek en met welke personages zou jij het meest identificeren?
Nou, dit is wel een van de meest gestelde vragen die ik recentelijk in de boekenweek heb gehad. Toen ik een voordracht uit het boek gaf.
Dus niet onlogisch dat wij hem ook stellen.
Het is zo dat beide boeken zijn een vrucht van mijn verbeelding, maar geen enkele schrijver ontkomt eraan dat hij autobiografische elementen verwerkt in zijn boeken, in zijn verhalen. Want dus er zit ook een knipoog in, het staat er ook nadrukkelijk in, fictief werk.
Ik heb het gelezen.
Je kent het, de disclaimer. Maar er zitten gewoon ook elementen in. Van personen die laten we zo zeggen, er zitten elementen in die je kunt herleiden misschien tot mij. Of personen die jij gekend hebt.
Ja.
Het is ook zo dat gewoon heel veel mensen hun verhalen met mij hebben gedeeld. Mm-hmm. En ze weten, bij Patrick zijn die verhalen veilig. Doe ermee wat je wilt.
Ja.
Maar dan wordt dat element toch verteld. En dat met name in de eerste boek, waar natuurlijk, want dat is geen spoiler, Erik haalt het wel het eerste boek, maar hij gaat dood. Dat is, het wordt al in het begin onthuld. Ik kon heel slecht afscheid nemen van deze personages, omdat ik me ook wel herkende in deze jongens.
Ja.
En 3 weken geleden werd ik in Rijswijk door een jeugdvriend aangeschoten die zei, joh, ja, dit zat altijd. Jij was altijd al die schrijver.
Ja.
En die wist dus ook al meteen, hey, jij schrijft over onze jeugd.
Ja.
Terwijl ik hele andere personages voor ogen had. Hè?
Ja.
De een jongen met mental health issues, de andere die heel erg onzeker was met vrouwen. Maar wel heel goed op school was.
Ja, dat zit ook in het boekje.
En die Ralf is een stapelaar.
Ja.
En die is heel ver gekomen.
Ja.
Terwijl Erik die ging op zijn, die met de hak over de sloop, VO. En Ralf die zorgde wel dat zijn scripties afkwamen.
Ja.
Dus in zoverre autobiografisch, er komen zeker elementen in waarmee ik me identificeer.
Ja, oké.
Okay. Hey Patrick, je koos voor een dubbele titel, Rauw. Waarom?
Nou ja, rauw. Dus het gaat over verlies.
Mm-hmm.
Vanuit alle aspecten, vanuit alle invalshoeken bekeken, rauw. Verlies, gemis, dat kan zijn daadwerkelijk door ziekte, door dood, door scheiding. Door ontslag, door alles. En met dat rouwen wilde ik meer puurder schrijven vanuit het gevoel.
Ja, dus dat, in het begin van ons gesprek tipte je daar al een beetje aan. Je wilde rouwer gaan schrijven. En tegelijkertijd heeft het ook misschien daarom een dubbele naam.
Ja, ja kijk, je komt er altijd achter dat er al een boek heette. Dat was een boek dat heette al Rauw met AU. Er was ook een boek dat heette Rauw Blauw. Ja, dat bedenk je niet. Want ja. Ik had eigenlijk al 3 jaar geleden dit al bedacht.
Oké, nice.
Maar ja, met rouw, en ik moet wel even noemen, de omslag is ontworpen door mijn zoon Julian Wouters. Mm-hmm.
Die
heeft het typografisch echt precies gedaan zoals ik het voor ogen had. Mm-hmm. Dus niet rouw, op de rug staat rouw/rouw. Ja. Maar dit is precies waar...
Nice.
Het is een mooi Antwerp. Echt een
mooi. Ja, mooi.
Ja. Ik vind ook dat als je aan het woord rouw denkt en dan dat plaatje erbij, de afbeelding erbij, ja, dat geeft het goed weer.
Ja, dit is de plek, dit is wel misschien leuk om te melden. Dit is Midden-Java, Magellan. Mm-hmm. En op deze plek ontvouwde zich het slot van dit boek. Ik heb vorig jaar een maand door Rijswijk. Ik heb gereisd naar Indonesië. En op Java ontvouwde zich het slot van dit boek.
Ja,
mooi.
Ja. En misschien is het ook wel handig om te weten waar het in het kort het boek over gaat. Een beetje wil vertellen, je hoeft natuurlijk niet de clue prijsgeven, maar in het kort, waar gaat het boek over?
Ja. Nou, ik zeg altijd dat rouw is, ik noem het echt het pure verhaal over het verlies van een vriend en een zoektocht naar wat daaraan vooraf ging. Mm-hmm. En het is een mozaïekvertelling over verlies, gemis, onderweg zijn naar jezelf. Vanuit verschillende perspectieven beschreven. En ook verschillende personages. Naast Erik en Ralf zie je iets terug over hun liefdes. Mm-hmm. En er komt ook een derde figuur in het boek voor. Die heet Robin. En die heeft een best wel grote plek in het boek gekregen. En later wordt onthuld waarom. Mm-hmm. Maar het mooie is eigenlijk... bij dat eerste boek was Ralf zoiets van, nou, dit is ons gemeenschappelijk boekproject, dit ga ik zo, ik denk dat ik hiermee recht doe aan mijn dode vriend.
Ja.
Maar dan komt hij toch via zijn vrouw achter dingen van, het zat toch anders in elkaar, denk ik, dan ik dacht of had ingevuld. Nou, die zoektocht komt in dat boek terug en het speelt zich wederom af in Nederland. En er zijn scènes die zich afspelen bijvoorbeeld in Den Haag en New York van de jaren 70. Maar ook gewoon in het Indonesië en Suriname van nu.
Ja. Mooi, dus thema's als dood, rouw, verlies, vriendschap. Hè?
Ja.
Het zijn allemaal hele mooie thema's die erin terugkomen. Wat me opviel bij het lezen van rouw, ik las de eerste pagina's, zijn van, rouw en rouw van, ondeugend, seks, drugs, rock and roll. Was wel grappig hoe dat, dat was een verrassende wending voor mij, dat was persoonlijk. Het boek beschrijft ook het leven voor en na de dood. Waarom vond je het belangrijk om beide perspectieven te laten zien?
Nou, ik vind, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik zag onlangs een Nederlandse film, die heet De Idylle. En daar stond een prachtig citaat in van Frans Kafka. Het leven is de moeite waard, omdat het eindigt. Zoiets.
Oké. Okay.
Ik vind dat
dat is een mooie quote.
Ik parafraseer nu hoor.
Het eindigt inderdaad.
Ja. Ik citeer hem misschien niet helemaal goed, maar wat ik vooral wilde is, wij zijn heel erg krampachtig met de dood.
Mm-hmm.
Het is een van de belangrijkste levensevents.
Ja.
En we tuigen alles op rond de geboorte van een kind.
Ja.
Ik ben ook vader. Maar de dood, dat is dan zo'n uurtje op een... in een crematorium waar wat je vooral doet voor de nabestaanden.
Yes.
Ja.
En ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de dood. Ik durf ook veel meer over de dood en such te praten, ook met mijn naaste. En niet dat ik ben wel heel nieuwsgierig naar de dood, maar ik hoop dat die nog heel lang...
Dat die nog heel ver voor je uitleg. Ja.
Je hebt geen doodswens, neem ik aan.
Ik heb geen doodswens, maar ik kan wel vanuit... Ik bedoel, als je puur naar de geopolitieke situatie krijgt, nou, dan zou je zo van het volk zo te zitten willen afspringen. We houden ons te weinig... Ik hield me in het verleden ook te weinig met de dood bezig.
Ja.
En waarom kom je pas in actie met een testament of met je... uitvaart wensen als je de naderende dood tegemoet treedt.
Treed je daar zou je er iets vaker mee bezig zijn of iets nieuwsgieriger nu je ouder wordt?
Ja, goeie vraag. Hele goede vraag. Ik ben binnenkort, ik ben 62.
Zou ik je niet geven?
Nou, dank je.
10 jaar jonger zou makkelijk kunnen zijn, toch?
Ik zeg altijd, je wordt oud zoals je jong bent geweest. Ja. Maar toch zit je in de herfst van, het, van je leven.
Ja. Klopt.
Maar ik heb nog genoeg lentekriebels, want ik heb zoveel ambitie en zoveel plannen. Ja. Maar je wordt gewoon, je ziet mensen om je heen, je ziet de jeugd. En ik probeer heel erg in verbinding te staan met jonge mensen.
Ja.
Maar goed, ik ben een kind van de jaren 60, 70, 80. Hè, dus
flower power.
Het is gewoon wel fascinerend. De eerste keer dat ik me heel erg met de dood bezig hield, was toen mijn dochter, middelste dochter Lara, helemaal overstuur uit bed kwam. En zei, pap, ik wil niet dat je doodgaat. Als je kind dat zegt, hè.
Dan, had ze gedroomd of zo?
Niet gedroomd, maar dan ik ben met haar het gesprekje gegaan. Ja. Helaas gaan we allemaal dood en ik hoop dat het nog heel lang duurt.
Ja. Ja.
En dan troost je je kind. Dus vanaf dat moment, als zodra je vader wordt, word je meer bewust van je eigen sterfelijkheid.
Ja, daarvoor dat is waar.
Had ik dat totaal niet.
Dat is waar.
Dus ik ben rond mijn 32e vader geworden, maar op mijn, daarvoor hield ik me daar niet mee bezig.
Ja.
Nee. Het is allemaal voor later.
Ja.
En later is het natuurlijk al begonnen.
Ik vind het frappant, je zei, je houdt je iets mee bezig. Het boek gaat rauw duidelijk ook over thema's als dood, zoals we net zeiden, onsterfelijkheid, hoe gaan we om met verdriet. Omdat ik laatst ook gesprek had met mijn dochter. Ik zeg, als ik kom te overlijden, ik denk dat ik een redelijk goed leven heb gehad en zal hebben. Dood gaan we allemaal, maar inderdaad, we staan niet zo vaak erbij stil. We zien het als iets heel dramatisch. Tuurlijk zijn mensen sterven onder dramatische omstandigheden. Maar net wat je net zei, ik kan niet precies weer het spreekwoord van Kafka hanteren, maar het is wel eindig, weet je. Dus waarom niet gewoon praten? Als ik een goed leven heb gehad, hoef je niet rouwig om te zijn. Betekent wel dat we nu wel goed moeten leven met elkaar en op een leuke manier moeten leven met elkaar.
Ja.
Dat vond ik wel een nieuwe invalshoek.
Ja.
Ik liet iemand een filmpje zien op werk schrijven over een Surinaamse afscheid met zo, met dat dansen en zo. En die, weet je, echt zoals wij dat doen op de Creoolse manier. En nu zei, maar waarom doen ze dat? Het lijkt wel een feestje. Ik zei, maar het is een andere manier van kijken. Dat we misschien in de westerse cultuur niet gewend zijn. Maar de persoon heeft geleefd, heeft een goed leven gehad. En hij wil feestend begraven worden.
Ja, ik had het net nog met mijn bonuszoon over in de auto. Over verschillende etniciteiten naar de dood kijken en met de dood omgaan. Weet je, ik heb heel lang in Suriname gewoond. En net als wat jij zegt, Raoul, als iemand doodgaat, dan komen we bij elkaar.
Ja.
En dan wordt er gelachen en gehuild. Hard gehuild, heel hard gehuild. In de Afro-Surinaamse gemeenschap wordt er heel hard gehuild. Maar we gaan ook praten en grappen vertellen over die persoon.
Ja.
Ja, dat gebeurt gelijk, à la minuut.
Ja.
En sterker nog, we maken ook nog grappen over andere mensen op dat moment. Weet je wel, iemand, een tante komt binnen, heb je tante? Is tante is dik geworden hoor. Gebeurt ter plekke, weet je wel. En de 8e dag, dat noemen ze ID, komen die mensen weer bij elkaar om zo'n persoon te eren. En voor de begrafenis heb je
Didi Osso.
Dat gebeurt in de Afro-Surinaamse cultuur heel erg veel.
Ja.
En als ik dan naar mijn Nederlandse kant ga, ja, dan is het de begrafenis, ja, dan is het sober, plakje cake, koffie. En dat was het dan, weet je wel.
Ja.
En bij de zwarte kant, de Afro-Surinaamse kant, ja, de aula,
Die
is helemaal gevuld met mensen. Afgevuld met mensen. En bij de Nederlandse kant, ja, een paar mensen, niet zo heel veel. Ja, dat is grappig om te zien. Ja.
Maar dat betekent niet dat het rouwproces ook met het Nederlands nog moet beginnen. Hè? Wij gaan er gewoon heel anders mee
om. We gaan er anders mee om. Het is totaal anders. Maar het verdriet blijft natuurlijk hetzelfde.
Ja, absoluut.
Ja, maar alleen een andere manier. Ja.
Ja. Het verhaal van Kafka, het citaat van Kafka officieel heet, mm-hmm, de zin van het leven is dat het stopt.
Ja.
Dus daar is dat. Ja.
Daar haal je mooie schrijver aan, Franz Kafka.
Yes. Ja, en in het boek komt naar voren, Patrick, dat het niet alleen maar over verdriet gaat, maar ook over vervreemding, humor en zelflust komt naar voren in het boek. Zou je daar iets meer willen over vertellen?
Ja, een van de meelezers die zei, hey, dit boek gaat controverse oproepen, want je schrijft rauwer, je bent puurder. Mm-hmm. Op de eerste bladzijde zit seks.
Nou, klopt. Dat,
ja. En ik heb het niet bedacht.
Op een hele bijzondere manier, moet ik zeggen.
Ja, maar ik schreef het. En het was in de vloek en de zucht geschreven. Dat wil ik zo zeggen. Het is ook een knipoog naar schrijvers die ik bewonder. Zoals Jan Kramer, dan wel Jan Blokkers. Hè. Dus niet seks om de seks, maar
seks. Functionele seks in de. Als, nou ja, als het, in literatuur gezien.
In de literatuur gezien. Ja. Dus de scènes die ik heb beschreven, ja, die vind ik zelf wel geslaagd. Mm-hmm. En wanneer vind je is het niet geslaagd als je zelf gaat denken, oh shit, wat zou mijn moeder ervan denken? Of wat zou mijn vriendin of die ervan, weet je? Schrijf vooral zoals je wil schrijven. Mm-hmm. Want ik wilde vooral ook laten zien in dit boek hoe iemand die heel belangrijk voor Ralf is, hè? Dus eigenlijk mm-hmm. Priscilla, de zus van Erik, dat was eigenlijk die, ja, die onbereikbare vrouw voor Ralf. Ralf had verkering met haar. Ja. Maar Ralf mocht in feite toen zij 17 waren helemaal niks. Maar zij was heel vrij met andere jongens. Ja. En dan ontmoeten die elkaar dan op dat moment bij de,
hè, bij de begrafenis.
Bij de condoleance bezoek en bij de begrafenis. Ja, dat, ja, daar heb ik ook scènes die ik heb het wel eens dingen meegemaakt dat ik gezien heb op begrafenis. Ja, dat heb ik gewoon verwerkt.
Ja,
okay. Ik heb echt gewoon ook gezien dat iemand gewoon in plaats van gecondoleerd, gefeliciteerd zijn. Gewoon de hele rij.
Ja, misschien was er aanleiding.
Twee keer ben je dan van overkomen. Dat
ik weet niet hoe.
Ik wist me nog net op het moment in te houden. Ja. Ja.
Dus het is puurder, het is directer. Mm-hmm. Het is ook in de tegenwoordige tijd geschreven. Die wordt als een lezer echt het verhaal ingesleurd.
Ja.
Ik weet, hè, normaal als je de derde persoon schrijft of verhalen, dan heb je al een voorsprong bij de lezer.
Okay. Klopt.
En dat heb ik nu juist niet willen doen. Okay. Eigenlijk
dus je hebt jezelf een klein beetje moeilijker gemaakt?
Nou, een deel van het boek had ik al zo geschreven. Ja. En de eindredacteur Kim Linsen die zei, Patrick, dat zou je bij die en die passages ook moeten doen. Want dat is veel spannender en ook.
Ja. Wat is je proces bij het schrijven? Als je 's ochtend opstaat, ga je dan gelijk schrijven? Of ben je iemand die juist in de nacht schrijft?
Ik krijg de beste ingevingen 's ochtends onder de douche. Huh? Dan spreek ik of iets in.
Herkenbaar, ja.
Als het dus, en het komt ook voor. Ik had zaterdag een mooie openingszin. En dan ga je ontbijten, ben je die kwijt. Nou, dan is de vraag, is dat dan wel zo'n goede openingszin geweest? En dan verderop in de dag komt dat naar boven. Ik piek 's ochtends, hè, dus ik kan 's ochtends heel geconcentreerd schrijven. Welke aantekeningen heb ik gemaakt? Ik ben nu in feite, schrijven is ook research doen, hè, voor mm-hmm. dit boek. Wat ik al zei, Vlucht in de werkelijkheid, daar schreef ik nog aan. Het einde was nog niet af. Maar in rouw was ik al bezig en je ziet onderwerpen waarover ik me toen al in verdiept heb. Mm-hmm. Dus ik begin met, dus komt een passage voor in New York. Klopt het dat er toen een platenzaak was met die naam op die hoek? Had je listening boots? Dus dan ben ik helemaal, maar ik heb een associatief brein, dus in plaats van aan het schrijven zit ik in het Amerika van de jaren 70 te gastluiden.
Ja, leuk, leuk.
Dat gaat ook voor de Suriname, Indonesië, waar ik over schrijf. Ja. Dus research. Ik probeer zelf geen andere romans te lezen, omdat het mij beïnvloedt te veel.
Uiteraard, ja.
Ga ik, wat wel helpt bij dit blad, bij Rauw Rauw, was dat het, ik had weliswaar in mei, diende zich het einde van het boek aan tijdens mijn vakantie. Maar ik moest nog wel schrijven.
Ja, ja.
En daar heb ik echt momenten van afzondering gezocht om te werken aan die laatste hoofdstuk.
Ja, okay.
En zelfs toen ik de boekredacteur benaderde, waren een aantal passages nog niet af.
Okay.
Maar toen voelde ik wel die druk. Van ja, wil ik echt dat het boek nog dit, wil je dat dit boek dit jaar verschijnt? Hè, december, ja. 24. Wat is er nog voor nodig? Ik dacht, nou, dat ga ik niet redden. Dan wordt het voorjaar 25.
Ja, ja, wat goed.
Ja. Maar ineens krijg je dan toch het inzicht.
Mooi.
En dan is het ook discipline. Iedere vorm heeft zijn eigen ritme. Dus wat voor type hoofdstukken wil je met
schrijf je ben je zo'n schrijver die elke dag schrijft?
Ja, elke dag schrijf ik de passages op. Dat zijn.
En doe je een bladzijde of doe je een heel hoofdstuk?
Nee,
of gewoon een paar pagina's?
Het is, ik schrijf heel veel in Google Keep. En dat zijn dan.
Ah, die ken ik, ja.
Dat zijn dan gewoon aantekeningen.
Ja.
En later ga je rangschikken van, hé, wat wil je eigenlijk vertellen? Waarom heb je zoveel woorden nodig?
Ja.
Om een emotie.
Een beetje zoals een beeldhouder, maar dan met letters, met woorden. Ja.
Ja. Ja. En dus vaak heb ik merk dat ik vaak minder woorden nodig heb om iets te vertellen of iets over te brengen.
Ja.
Ja. Ja, Patrick, je beschrijft een wandeling langs het huis van de Surinaamse dichter Dobro. Komt ook voor in je eerste boek en ook in je tweede boek, Rauw Rauw. En noemt het huis het huis dat verhalen vertelt. Wat betekent deze plek voor jou en hoe past Dobro in jouw verhaal?
Ja, Dobro. Ja.
Zou gisteren 90 geworden zijn?
Ja.
Nee, het is gewoon een schrijver, dichter, politicus die me eigenlijk heel lang heeft geïntrigeerd. Voor het eerst in Suriname kwam ik in 2016 en toen hing er bij de kapper in de Julianenstraat, maar ook bij zus en zo, een portret van die man. Mm-hmm. Dat mij gewoon intrigeerde, een beetje een iconische foto naast die van Anton de Kom. Nou, lang verhaal kort. Ik heb mijn eerste boek, de Surinaamse boekpresentatie, mocht ik in het huis van Dobro.
Mooi.
Vond haar plaats.
Robin Rafales.
Dat is gewoon een groot cadeau.
Ja.
Ik heb dus zijn jongste dochter gesproken, die heeft me verteld over het huis.
Mm-hmm.
Ja, dat inspireerde me gelijk tot die wandeling.
Ja.
Want Dobro was ook iemand die door de stad wandelde, herkenbaar was. Zijn boeken verkocht daar, op scholen of wat voor events dan ook.
Ja.
En van het geld, dat niet alleen voor zijn gezin was, maar hij gaf ook veel weg aan mensen die het nodig hadden. Ja. En daar heb ik mee gespeeld. Hè. Dus ik heb een fictieve ontmoeting met Dobro.
Je hebt zijn energie gevoeld in het huis.
Ik heb zijn energie echt gevoeld in het huis.
Ja. Ja.
En ik dacht, ik heb ook aan de weduwe later gevraagd, heb ik uw man recht gedaan? En dat vond zij.
Dat vond
ik
mooi.
Dus dat is een heel mooi compliment.
Ronnie heet zij toch? Zeg ik dat goed?
Ik ben momenteel heel slecht in naam.
Ja.
Of Yvonne.
Ik heb haar zo lang niet gesproken, maar ik moet even checken, want anders knip ik dit eruit.
Ja, wat ik wel mooi vond. Je zei, Dobro liep veel door de stad. Je hebt ook veel langs in Paramaribo rondgelopen. Maar hoe je ook soms het verval ziet, niet alleen van de stad, maar ook soms het morele verval. Sommige mensen, luisteraars, zullen misschien boos op me worden, maar zo ervaar ik het. Je hebt er dan ook heel even een side note over een zwerver die ontmoet altijd aardig. En nu werd hij ineens heel agressief dat je hem geen geld wil geven.
Ja.
Frappant is dat.
Nee, die wandelingen door Suriname, of de Suriname hoofdstukken, die zijn geïnspireerd op de film One People van Pim LaPorra. Ja.
Iconische film voor
Suriname. Iconische film die ik gewoon ieder jaar kan zien. Ik kan hem heel vaak zien.
Ik ook, ja.
En als je daar in taxi... Ik loop heel graag door de stad. Mensen verklaren me voor gek, maar ik wandel daar graag.
Ja.
Maar als je met de taxi gaat, dan heb je soms wel taxichauffeurs die hele dialoog uit die film kunnen
Karaoke, hè?
Ja. Ik breek jouw ribben, Kas Patrick.
Maar ik heb vooral het stukje, voor mij het verlies. Ik had Suriname, ging onder mijn huid zitten, het land. Maar ik zag ook, kom ik hier nog ooit terug?
Ja.
En dat is ook het verhaal van Erik, die net zijn vader had verloren. Hij gaat nog een laatste wandeling door die stad te maken om te kijken, hier liep ik met mijn vader.
Ja.
En in het eerste boek, laten we zo zeggen, die Suriname hoofdstukken uit het eerste boek, die gaan verder in het tweede boek. Het eerste boek eindigt dat geloof ik op de Nassilaan, maar het gaat hier veel verder. Die gaat de binnenlanden in en er gebeurt iets.
Ja.
Het belangrijkste is dat ik vooral wilde zien van, die Erik werd als een soort wandelende ATM gezien. Een geldautomaat.
Ja.
Ja.
En je gaat dan ineens allerlei andere dingen opvallen die je niet ziet. Hè? Dus kom niet aan mijn Suriname, is het devies.
Ja.
Als je al iets kritisch over Suriname mag zeggen, dan mag ik het zijn. Of mijn vader, zei Erik.
Ja.
Omdat hij daar vandaan kwam. Dus dus die zwerver, dat is wel... op de Tourtonnena, daar gebeurt dat.
Ja.
En ook die taxichauffeur, die zei, deuren dicht, niets geven.
Ja.
En als hij stopt, rij door.
Ja.
Mm-hmm.
Of als hij voor je auto springt, rij door. Ja, dat moet je... Dat zou je niet op mijn hart kunnen verkrijgen.
Nee, ik ook niet. Nee.
Maar je zit achterin en je hebt het niet voor het zeggen.
Nee,
klopt.
Dus laten we zo zeggen, veel van toen ik tijdens mijn reizen hebben veel mensen alles met mij willen delen. Ook taxichauffeurs of mensen in de winkel.
Ja, waren heel openhartig en open.
Ja, in het, het thema rouwverwerking komt massaal aan bod in dit boek, ook aan bod. We leven in 2025, we hebben social media. Hoe speelt social media vandaag de dag een rol in het verlies van iemand, in het rouwproces, in het verwerken van rouw?
Ja. Nou kijk, social media, de media speelt... Kijk, ik weet niet of dat een rol speelt in rouwverwerking. Laten we zo zeggen, ik ben geen rouwcoach. Er zijn wel twee rouwcoaches die het boek heel mooi vinden. En die hebben ook gezegd, hey, dat is een heel ander perspectief.
Ja.
Ja, media... Kijk, ik wil eigenlijk het bruggetje maken dat social media provoceert mij nog te veel. Dus ik word... Ja. Als ik alleen maar af zou gaan op het nieuws en social media, dan zou ik alleen maar bozig zijn.
Je hebt een beetje haat-liefde verhouding met social media. Ja.
Dus ik wil eerder kijken, joh, wat er nu in de wereld gebeurt, daar kan ik van alles over zeggen.
Ja.
En dat gebeurt ook in, daar schrijf ik ook over.
Ja.
Maar je kunt die boosheid of dat vuur wat in je zit, ja, veel beter op een andere manier gebruiken in een mooi gedicht of een mooi,
ja,
verhaal.
Ja,
ik vind het een mooie tip, mooi advies.
Absoluut.
Ik ben iemand die best wel al, ik was al een hartstochtelijk kind in mijn jeugd.
Ja.
En ik laat me heel makkelijk door krantenkoppen activeren, maar dat is niet gezond.
Nee, zeker niet gezond. Nee.
Kijk, ik kan wel zeggen, ja, er is nu een rancuneuze... fascistische, racistische boelie aan de macht. Kijk, wij zoomen uit en wij zien een patroon. Hè? Ik zie gewoon neocolonialistisch kwaad.
Mm-hmm. Absoluut.
Ik geloof niet zozeer goed gaat, hè, maar wat er nu gebeurd is, dat wint me enorm op. Dus blijkbaar kunnen wij ons van alles permitteren, het Westen. Hè?
Ja.
En wij denken iedere deal te kunnen sluiten, of het nu gaat om vluchtelingen of over grondstoffen, maar alleen maar vanuit het eigen belang van deze staat.
Nou, het woord nu een deal sluiten,
eigenlijk
alleen maar
iets te maken hebt met mensen, cultuur.
Maar dit is precies wat er in de 17e eeuw gebeurde. Ja. Wij gaan naar een ander land, want vanuit onze kruideniersmentaliteit, wij hebben kruidnagelden nodig, zeg maar.
Ja. En we zeggen, dit is van mij.
Goed schiks, dan kwaad schiks. En dat gebeurt dus nu.
Ja.
En wat je dan ziet, Europa heeft op dat punt geen ruggengraat. En je ziet, China houdt zich rustig. Hè? Ik ben gefascineerd door China.
Ik ook.
Enorm. Juist door die technologische ontwikkelingen die er gaande is. En ze vinden in het Westen, vinden ze toch gauw, hè? Rusland is het kwaad, Iran, China, maar het kwaad is... Ja, het witte Westen noem ik het dan maar.
Mm-hmm.
Geen kleur, maar een systeem. Ja, zo zie ik het.
Absoluut. Je hebt helemaal gelijk daar.
Dus het is niet helemaal antwoord op je vraag, social media en de afwerking, maar het is meer de associatie die ik toch had.
Mm-hmm. Dus met social media.
Social media. Dus social media gebruik ik wel degelijk in het boek, hè, om over mijn boek te vertellen.
Ja.
En het is ook wel een plek waar mensen die met verlies te dealen hebben, bij elkaar komen. Hè?
Ja.
We hebben het gezien als een geliefde zanger of filmacteur, actrice doodgaat. Hè,
inderdaad.
Dan heb je één dag piekt het.
Ja.
En dan daarna gaan we weer over tot op.
Ik herken trouwens veel over wat je zegt, hè, over social media. Want er waren een paar conflicten. Dan merk ik, omdat ik ook wel heel gepassioneerd ben, een post ik erover. En eigenlijk dacht ik maar, Raoul, who the hell are you? Je hebt er geen invloed op. En ik merk dat je er dan ook door laat leiden. Weer een post en weer onrecht en weer dit. Dus toen dacht ik, weet je, ik zal het maar gebruiken voor een leuke plaatje. Af en toe kan ik het niet laten om te wijzen op de extreme hypocrisie van de westerse wereld. Dat is gewoon dat je denkt van, wauw, dit is echt... Maar daar laat ik het verder bij. Want weet je, ook voor een stukje gemoedsrust. En ik probeer door middel van deze podcast, weet je, positiviteit op mijn eigen manier.
Precies.
Of positieve gedichten. Want in alle eerlijkheid... mijn beste vriend die moslim is, zei, oh, je maakt je zo druk. Je maakt je drukker dan ik over sommige dingen. Misschien ben ik realistischer dan jij. The world was always like this.
Mm-hmm.
We worden slimmer misschien op technologisch gebied, maar de mensheid wordt op zich niet slimmer. En daarom herhaalt de geschiedenis zich steeds. Keer op keer. Ja. Sneller dan je verwacht weer.
Ja. Je kan liever in je eigen kring en eigen omgeving proberen te beïnvloeden. Als je wil beïnvloeden, maar in ieder geval erover praten.
Ja.
Van gedachten verwisselen. In plaats van dat je op social media allerlei kreten gaat
plaats.
Ja, inderdaad.
Ja, dat helpt niet. Dat is eigenlijk een beetje, eerlijk gezegd, de reden waarom ik überhaupt deze podcast ben begonnen. Het heet ook The Bridge. Ja. Dus het is letterlijk een brug vormen naar een ander. Ja, ja, dat is de reden waarom ik überhaupt ben begonnen hiermee. Ik realiseerde me al heel gauw dat het gaat niet helpen als je op social media... Wie leest het nou? In je eigen... Ja, hooguit. Ik weet nog toen ik Raoul vroeg in het begin van, zou je dit met me willen doen? En hij zei bijna gelijk ja, want, en had ik een heel lang gesprek, kan ik me herinneren. En hij zei van, ja, wanneer ik een foto post over eten, honderden reacties. Ik post één ding over bijvoorbeeld wat er in Israël, Gaza gebeurt. En nul reacties. Nul.
Ja. Dus dan kan ik heb er ook voor persoon, jij kan dan wel dat allemaal daarover schrijven. Maar ik heb juist gezegd, joh, die oorverdovende stilte die ik heb ervaren nadat de oorlog in Gaza echt buitenproportionele vorm aannam. Toen dacht ik, nou, dan ga ik mijn talent op een andere manier inzetten.
Ja,
door dat in een verhaalvorm te geven. Hè. Dus in een van de laatste hoofdstukken, als Ralf op een begraafplaats loopt, vertelt hij dat hij helemaal klaar is met die Nederlandse herdenkingscultuur van 4 en 5 mei. Mm-hmm. En dat is natuurlijk in relatie tot de geopolitieke situatie.
Ja.
Maar in plaats van alleen maar bozig te zijn, ik doe niet mee aan 4 mei, probeert hij de lezer uit te nodigen om na te denken, als je zegt nooit meer Auschwitz of nooit meer oorlog, ik ben kritisch over de Israëlische regering, ik ben geen antisemiet, want dat is het. Hè. Het zijn voortdurend frames die elkaar tegen elkaar
opboksen.
Ja.
Dus op die manier, ik probeer aan de ene kant wel heel stellig te zijn. Niet per se verslaafd aan mijn eigen gelijk, maar wel dat ik opensta van, ja, jij kan tegen mij zeggen, Pet, ja, ik vervreemd, ja, ik ben van je vervreemd, want je doet zulke boute uitspraken of zo.
Ja. Ik denk dat wat ik zo mooi vind aan Patrick is zelfreflectie. Hè? Ik weet niet, tegen jou, Patrick, of tegen iemand anders, zeg maar, weet je. Ik leef in mijn eigen linkse bubbel, zeg maar, Volkskrant, Trouw. Maar dan weet je ook niet echt wat er aan de andere kant gebeurt. AD, Telegraaf, weet je. Dus toen begon ik het ook te lezen. En toen dacht ik, oké. Toen ik dat begon te lezen voor de huidige slag van de verkiezingen, wist ik al wie zou winnen. Want ik bleef in mijn eigen linkse bubbel.
Ja.
Volgens sommigen woke, maar mensen begrijpen de definitie van het woord niet. Maar dat is een andere podcast.
Misschien moeten we dat aan doen.
Want je kan wel in je eigen kring blijven, maar weet je, het is ook goed om te denken, wat is de andere mening? Ja. En ik ben het misschien niet mee eens, maar ja, dat is ook een mening waar ik die ook op een of andere manier ook dient te respecteren, zolang het mijn normen en waarden niet aantast.
Klopt. Wat iemand stemt, maakt de persoon niet alleen. Er zijn heel veel meer facetten die die persoon maken tot wie die is. Dus het is voor mij, mijn beste vriend die stemt altijd VVD. Dat is mijn allerbeste vriend. We kunnen echt heel ons eens zijn over dat gebied. Maar voor de rest zijn we de beste matties.
Ja.
Ik heb vaak bij Raoul geklaagd over hem. Als hij dit hoort, gaat hij precies weten waar dat het over hem gaat.
Maar ook hier valt weer wat voor te zeggen. Ik heb nog nooit op de VVD gestemd. Maar als ik denk aan mijn portemonnee en de schaal waar ik in zit, zou niet eens zo'n slecht idee zijn.
Ja.
De partij, je mag zelf aan denken waar ik altijd op stem, zeg, die zegt, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Nee. Dat is GroenLinks Partij van de Arbeid. En hoe ouder ik word, weet ik niet of ik daarmee eens ben. Maar goed.
Maar dat is een plaagrijtje.
Naar Rauw, hè. In het boek komt naar voren, Rauw niet. Oh, wacht, ik ben eventjes... die hebben we... hoe heeft het schrijven van deze twee boeken als mens en auteur veranderd, zoals dat al gedaan heeft?
Sinds de laatste keer dat we elkaar spraken, vertelde ik ook dat ik ook voor een bepaalde vorm van therapie heb gekozen. Haptotherapie, haptonomie, om hoofd en hart wat meer in balans te brengen. Het is ook meer vanuit het gevoel te kunnen schrijven. Dus dat zie je ook terug. Hè. Ik denk echt wel dat, als ik gewoon naar boek 1 kijk in het tweede boek, dat er een zekere gelaagdheid is terug te zien. Ik denk, je ziet mij als schrijver wel een ontwikkeling doormaken.
Ja.
En ik denk dat ik daardoor alleen maar beter kan worden.
Oké. Okay. Ja,
dus wat puurder schrijven, meer vanuit het hart, vanuit het gevoel. En daarnaast ook gewoon, het is ook ambacht, hè?
Ja.
Je gaat ook van je fouten leren.
Ja.
Wat is een van de fouten die je hebt dat je het anders hebt gedaan in het tweede boek.
Nou, ik heb de neiging om nogal heel veel woorden te gebruiken. Nou, mijn kracht is hè, de verbinder. De,
ja.
Maar sommige dingen moet ik gewoon... En je kracht kan ook je valkuil zijn. Hè? Dus jij stelt een vraag, ik geef een antwoord en dan komen daarna nog drie zinnen.
Ja.
En daarmee ontkracht je eigenlijk waar wat je zegt.
Ja, ja. Okay.
Dus ik
ja.
wil proberen zo die explicieter te schrijven. Ja. Dus directer.
Oké.
Okay. Rauw.
Ja, dan moet het ook genoeg zijn.
Ja, oké. Okay.
En waarom moet ik nog... Ja. Een alinea aan toevoegen om een bepaalde emotie.
Oh, ja, ja, oké.
Okay. Maar dat is een leerproces. Ik heb een keer Joris Luijendijk mogen interviewen. En die vertelt daar ook zo over. Hij schrijft eigenlijk eerst heel veel. En gaat dit, boetseren eigenlijk. En gaat hij terug naar zoveel mogelijk naar de essentie. Zodat hij, precies zoals jij ook zegt, de lezer in zijn hoofd meeneemt. Van oké. Okay, deze boodschap wil ik overbrengen.
Ja, daarom schrijf ik in scènes. Meer heeft het niet nodig. En als ik een keer wil uitweiden over de natuur of de omgeving,
ja.
dan klopt dat, dan doe ik dat. Hè. Dus op een gegeven moment een scène in Central Park. Mm-hmm. Ja, die wil ik dan heel minutieus beschrijven. Wat gebeurt er als je vanuit de metro Central Park naar Central Park loopt? Dan voor iedereen die in New York is geweest. In de metro, dan voel je die warmte.
Ja, je voelt het letterlijk.
Je voelt ook dat je naar boven wordt gestuurd.
Ja.
Ja.
En dan zie je ineens blauwe hemel, wolkendek en Central Park. Dat beschrijf ik dan.
Ja.
Maar dan kan ik nog een hele pagina vol schrijven.
Ja.
Dus.
Ja.
Maar mijn scènes, als je het boek leest, dan weet je, oké, dan komt er nu iets.
Ja.
Overstap naar een andere situatie, een andere scène.
Ja. Straks krijg je als je in New York bent de rauw tour, weet je. Ga je zo langs Brooklyn en Manhattan.
Ja. Hier is het gebeurd.
Ja, hier is het gebeurd. Ja, ja. Ja.
Nou, dat is een van de complimenten die ik heb gekregen door mensen die met name het Haagse deel hebben gelezen.
Ja.
Of het boek hebben gelezen in het Haagse deel. Herkenden zij de wijken. Mm. Of er werd een disco genoemd uit de jaren 70. Een discotheek waar ze naartoe gingen.
Ja.
Of niet zozeer een reis om memory lane, maar van hey shit. Dat is uit mijn tijd, dat is 79 of 1980.
Ja.
Leuk,
heel nice.
Leuk.
Nice.
Ja, ja, ja. Werk je al aan een volgend project?
Ik eindig het boek met de zin wordt vervolgd in Onderweg.
Oh, nice.
Dus het derde boek heet ook Onderweg en daar ben ik nu ook mee bezig.
Primeurtje.
Ik heb eigenlijk de titel en de onderwerpen die ik... daarin wilde verwerken, die diende zich aan ook in Indonesië vorig jaar.
Oh, nice.
En ook daarvoor geldt eigenlijk dat je die personages, hè, dus die personages kan ik nog geen afstand van nemen. Hè. Hoe gaat het verder tussen Ralf en Priscilla?
Ja.
Wie is die leraar Frank die ineens opduikt en ook
dat
weer...
Dat was een mooi type.
Ja, het is gewoon een geweldig type. Wat is daar, waarom is die man, is daar geen spoor mee van te vinden?
Ja.
Wat is daarmee gebeurd?
Geweldig type, de anarchistische huurgenoot.
Ja. Of wat is er gebeurd met die andere nieuwe personage, Robin en Lucy? Maar er komen ook onderwerpen aan de orde die ook meer met verlies en gemis te maken hebben.
Ja.
Maar waar ook mensen mij eigenlijk al de thema's voor hebben aangedragen. Mensen die te maken hebben met dementie hebben hun verhaal met mij gedeeld.
Ja.
Weet je, als je dat drie keer van drie mensen iets daarover hoort dan, en je mag daarover schrijven.
Ja.
Dus daar ben ik nog mee zoekende van wat wordt het verhaal dan?
Ja.
Ik heb ook weer een Indië-veteraan gesproken die nog meer verteld heeft dan die zijn eigen kinderen ooit zal vertellen.
Ja.
Mag ik daarmee verder aan de slag gaan?
Ik zie ook wel misschien een film erin.
Nou, dat is gewoon een mens. Ik schrijf in scènes. Dus
ja.
Zoals je, er zijn gewoon hele goede...
Dat doet hij met volbedachte raden.
Ja. Nee, het zou gewoon heel mooi zijn.
Ik heb het wel goed gezien, dus...
Ik ga een crowdfunding actie starten om veel rechten te kopen. Dat houden we gewoon zakelijk. Maar als we het toch hebben over film... Wie zou je in Rauw, wie zou je Rauw van Erik willen laten spelen? Kijk of jij ook heeft nagedacht.
Dat vind ik een hele lastige. Kijk, die jongens die ga je meemaken vanaf hun 12e tot 60, het zijn 60'ers inmiddels, hè, als je kijkt.
Ja.
Dus ja, dan het zou gewoon heel super interessant zijn als een soort Ramzi Nasser. Of,
ja, inderdaad.
Of een andere acteur. Je hebt gewoon hele goede Nederlandse acteurs. Zonder een typecasting te doen die... Ja. Ja, emoties kunnen overbrengen.
Ja, dat kan je echt als de beste, een van de beste.
Katja Schuurman als Robin?
Nee, maar...
Ja, dat vind ik een goeie, ja.
Nee, maar bijvoorbeeld... Er komen een aantal... Ja, je... Bijvoorbeeld die Priscilla, die... Of er komt een vrouw in het boek voor die heet Lucy. Maar die leek op Juliette Binoche, bijvoorbeeld.
Oké.
Snap je? Maar gewoon...
Frank, Peter Faber. Als hij nog leeft, weet ik niet eens. Ja, leuk.
Ja, dat zie ik ook zitten. Ja.
Nee, dus er zijn genoeg personages die je verder nog kunt uitdiepen. Ja. En die nog wel meer gelaagdheid nodig hebben.
Mm-hmm. Ja.
Patrick, ik weet dat je heel veel van muziek houdt en films... maar in het bijzonder, welke muziek, films of boeken hebben je geïnspireerd? Nou, je gaf net al een tipje van de sluier.
Ja, dat is sowieso. Ik heb zelf een playlist gemaakt van muziek die zeker ook terugkomt in boeken. Mm. Dat kan John Lennon zijn of soulmuziek. Er komen een aantal citaten voor muziekcitaten.
Ja. Ja, ik zag Love Hurts ook.
Ja, dat is de...
Maar dan niet de versie van Nazareth.
Nee, de versie van Gwen Parson en Emmylou Harris. Toen ik die
Ik kende die originele niet eens, als ik heel eerlijk ben.
Ja?
Nee, ik ken alleen van Nazareth.
Okay.
Maar er was ook een... de Suriname hoofdstukken die eindigen met een muziek van... Queensryche, Silent Lucidity, hè?
Okay.
Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life.
Ah,
soms dienen zich dus muziekteksten aan, waarvan de betekenis gewoon eigenlijk tak.
Dat heb ik ook heel sterk. Ik heb, denk ook heel veel vanuit muziek.
Ja. Dus bijvoorbeeld een paar dagen geleden verscheen de single Older van Kane. En die raakte me meteen.
Ja.
Zowel muzikaal als qua tekst.
Ja.
Ouder worden, vervallen.
Inderdaad. Ja.
Nice.
En een heel mooi thema, by the way. Dan zou je waarschijnlijk die van George Michael ook wel kennen. Ken je Older van George Michael?
Ja.
Nee, dus de Neil Young wordt geciteerd. Hè, omdat een van de hoofdfiguren dat speelde toen die vanuit Amerika als straatzanger naar Nederland kwam.
Mm-hmm.
Er komt ook in die scènes waarin Ralph en Priscilla het erg gezellig met elkaar hebben, komt Everybody Loves the Sunshine van Paradise by the Dashboard Light. Dus soms, hè, als je iets schrijft, op een bepaald tijdsgewricht,
dan hoort een nummer bij.
Dan komt er gewoon een nummer bij.
Ja.
Mijn brein werkt associatief, dus dan is dat nummer van...
Ik heb precies hetzelfde. Ja. Ik zie dat je een oranje papiertje ertussen hebt liggen, bij een bepaald hoofdstuk. Oh. Heeft dat een reden? Wilde je een stukje eruit voorlezen?
Ik heb onlangs in de Boekenweek in de Haagse Schilderswijk voorgedragen uit mijn boeken. En dan merk je gewoon dat mensen het heel leuk vinden om, als je vertelt over Den Haag of Suriname, want in de Schilderswijk wonen een heel gemengd publiek.
Ja.
Dus die vond het natuurlijk heel leuk dat ik over Dobro vertelde.
Okay.
Daarvan
vandaag.
Mm-hmm. Maar het citaat wat uit mijn... hier in mijn boek zat, dat was Allah Sani na Boonsani.
Allah Sani na Boonsani.
Letterlijk vertaald, alles is goed.
Ja,
alles
en als iemand dat, dus dat schrijf ik op en dan probeer ik dan nog een plek in mijn boek te geven.
Ja, nee, dat is inderdaad iets wat heel vaak in Suriname gezegd wordt. Allah Sani na Boonsani. Leven laat leven een beetje. Als je het vrij vertaald zou je dat
Alles kunnen. Gebeurt om een reden.
Juist. Alles is goed.
Ja. Komen we bij het stukje nalatenschap.
Ja.
Ik heb zo'n kopje. Chester, you the honor to ask the question.
Patrick, hoe wil je herinnerd worden?
Klinkt heel dramatisch en serieus.
Als we
het
toch over dat je niet bang moet zijn voor de dood. En dan zou ik ook van jou graag willen horen, Raoul, hoe jij herinnerd wil worden. Maar aan Patrick de eer.
Nou kijk, ik... Weet je, als je gewoon ziet, hè, ik hou me ook bezig met de familiegenealogie en stamboom.
Mm-hmm.
Ja, na een paar decennia ben je gewoon verworden tot een naam en een paar jaartallen.
Ja, dat is waar.
En zo hoort het eigenlijk ook. Mm-hmm. Hè? Dus ieder Ik zou het leuk vinden als mijn kinderen zeggen, ja, was toch wel een hele leuke vader.
Ja, ja, uiteraard.
En that's it, hè. Verder ja, maak ik me daar geen illusies over, want...
Ja.
Kijk, wij weten nog wie Marvin Gaye is, gelukkig.
Ja.
Maar er zijn heel veel artiesten die, of mensen die...
Ja.
Die worden nooit meer herinnerd of zo.
Ik denk dat bij over ruim 90% van alle mensen dat je, ja, na een tijdje weet je niet meer. Kijk, als er niet meer over je gesproken wordt, dan ben je daadwerkelijk dood natuurlijk. Hè?
Ja.
Dan ben je echt dood.
Maar ik ga er niet vanuit dat. Kijk, het zou leuk zijn als ik kleinkinderen heb,
ja,
die kennen mij, gaan mij nog kennen. Mm-hmm. Dat is leuk.
Ja.
Maar er komt gewoon een tijd dat de kinderen daarvan, ja, ik heb geen idee, ja, leuk.
Ja. Ja.
Die Patrick in die achtergrond boeken geschreven, leuk.
Ja.
Dat zit. Ja. Dus daar maak ik me eigenlijk.
Ja, maar je hebt in ieder geval nu op dit moment twee boeken.
Ja, dus dat zie ik wel. Ja. Hè, de verhalen die ik wilde vertellen, die wilde ik wel echt. Die moesten er, die wilde dat er komen.
Ja, en je hebt straks ook twee podcasts.
Absoluut.
Nou, hij heeft al een paar andere podcasts.
Ja, ja.
Nee, als je me de vraag stelt, weet je, ik denk aansluitend wat Patrick zei, het belangrijkste voor mij is dat mijn dierbaren me herinneren als een goed mens. Mm-hmm. Met name mijn kinderen, een lieve vader, een zorgzame vader. En voor de rest, I honestly don't care. Ja, nee, dat klinkt heel bot, maar weet je, people come and go in your life sometimes. En hoe ouder je wordt, hoe dunner. Hè? Je focus je meer op de kwaliteit van de vriendschap en niet op de kwantiteit. Maar voor wie mij herinnert, zou ik ook een leuke man die goede dingen doet. En iemand die ook hard aan zichzelf werkt zijn hele leven. Zonder dat te serieus te nemen, gewoon voor jezelf. Streven is niet perfectie. Ja. Voor jou de vraag, want je ontkomt er niet aan. Hoe wil jij herinnerd worden? Hoe wil je dat jouw bonussong naar jou kijkt later?
Ik antwoord hem zo, maar even nog een vraag terug aan jullie beiden. Zijn jullie bang voor de dood?
Nee.
Nee, ik ben heel nieuwsgierig naar de dood. Ja. Ik ben wel bang voor pijn lijden. Want dat is heel eerlijk. En, maar ik geloof ook wel in zelfregie nemen.
Als je het niet meer ziet zitten, eruit te kunnen stappen en willen stappen.
Oké, deze podcast dient als bewijs, want je zit hier altijd te maken met regelgeving. Je hebt altijd te maken met regelgeving.
maar daar maak ik me, ik vind gewoon dat je zelf moet kunnen bepalen wanneer jouw leven voltooid is.
En voor mij de vraag, hoe ik herinner me zou willen. Ja, ik wil nog een aantal dingen bereiken natuurlijk. Dat zijn een beetje de geëikte antwoorden. Maar aan de andere kant, als je het in een zin mag samenvatten. Hij was lief.
Ja, oké.
Okay.
Nou. Ja, dat vind ik ook goed.
Ja.
De mensen hoeven niet te spreken of jou als iemand die kwaad deed of zo.
Nee.
Zo ken ik je ook niet.
Nee.
Meningsverschil.
Ja, dat is later voor mij genoeg. Ja.
Mooi. Ja. Ben jij bang voor de dood?
Nee.
Nee.
Nee, nee, helemaal niet. Nee. Nee.
Ondanks alles wat je op je kerfstok hebt.
Nee, als je me deze vraag misschien 15 jaar geleden zou stellen, zou ik absoluut angst hebben, maar nee.
Ik ben wel nieuwsgierig, zonder dat ik het proces wil versnellen.
Ja, ja. Ik ben er niet nieuwsgierig per se naar. Ik ben meer nieuwsgierig van in het hier en nu, wat je nu nog kan bereiken en doen. Wat er daarna komt. Er is niemand teruggekomen en ik wil zeggen van, oh, zo is het daar. Dus
kom nog, het moment komt nog. De Messiah
dus daarom ben ik niet, daarom ben ik niet echt nieuwsgierig naar. Ik ben bijna heilig van overtuigd dat er niks hierna is.
We zullen het niet weten.
We kunnen het niet weten, maar tot nu toe is er niemand gekomen. Maar als er iemand komt of als er een bewijs voor is...
Maar we weten het niet, hè? Als je reïncarneert, we don't know.
Ja.
Kijk, het gevoel dat je ergens staat, ergens bent, ergens in de wereld en je denkt, ik ben hier eerder geweest, maar praktisch klopt het niet, want ik ben er nooit geweest, maar die plek voelt zo vertrouwd. We weten het niet. Misschien is dat ook het mooie van het leven.
Precies. Ja. Rest nog de vraag, Raoul. Zou je...
Wat kunnen we nog verwachten van Patrick? Heb je nog een tipje? Je hebt nog een tipje van de sluis gelicht. Je hebt een heel mooi citaat. Ik weet niet of het van jou is of heb je hem van een andere bekende dichter. Life is what happens to you while you are busy making other plans. Vandaag is morgen gisteren.
Ja, nee, vandaag, morgen, gisteren. Dat is mijn eigen motto. Mm-hmm. Waar ik al sinds meer dan 25 jaar onder schrijf. Geen heden zonder verleden. Dus vandaag is morgen gisteren.
Ja.
Zodat dat daar...
Heel mooi. Vandaag is morgen gisteren.
Ja, dat klopt.
Zo schrijf ik. Het eerste citaat, Life is what happens to you while you're busy making other plans, is een passage uit een lied van John Lennon, wat hij schreef voor zijn zoontje toen hij 5 was.
Ja, yeah. Welk nummer?
Beautiful Boy.
Beautiful Boy, ja.
Maar het is eigenlijk een passage die hij weer parafraseerde uit Reader's Digest uit de jaren 50. Oké. Okay. Even de naam, hè. Dus. Maar ja, dat is ook wel een beetje wat het boek behelst. Je kunt zulke mooie plannen maken, maar het leven gebeurt.
Ja. Toch, hè? Ik vind het heel mooi.
Ja.
En een hele mooie afsluiting ook.
Yes. Ja. Maar Patrick, bedankt dat je ons weer hebt willen vertellen over je nieuwe boek.
Ja.
Rauw, rauw. Ik vond het een heel prettig gesprek. Heel veel geleerd weer. En ik hoop dat heel veel mensen jouw boek, het nieuwe boek Rauw, rauw gaan lezen.
Ja.
En we gaan je er zeker bij helpen. Ja.
Dank jullie wel voor jullie belangstelling. Jullie hebben het boek gelezen.
Ja.
Raoul, jij was bij mijn eerste boekpresentatie. Ja. Chester bij mijn tweede.
Ja, ja, klopt, ja.
Dat waardeer ik enorm. Een schrijver kan niet zonder lezers.
Nee.
En zeker ook bij het presenteren van je boek is het ook een cadeau dat je mensen meeneemt in wie je bent.
Ja,
en
zeker.
Met de spoken word van Augusto de Campos Neto. Dat je ook weer mensen kunt inspireren met hun... waar zij goed in zijn, hè?
Spoken
word, ook verlies en rouw, die thema's.
Ja.
Op jouw manier weer een nieuw leven krijgen.
Ja, dat even nog een side note naar hem. Ik zag dat hij op een gegeven moment heel emotioneel werd voor wat hij zelf zei. Hij had het heel lang niet gedaan, die spoken word.
Ja.
En toen werd hij emotioneel van zijn eigen woorden.
Ja,
dat was mooi. Heel mooi.
En dat waren de woorden die mij ook aangrepen. Want dat gaat over de veerkracht van onze voorouders. Mm-hmm. Goede en slechte tijden. Ze staan toch op hun schouders.
Ja, exactly.
En... verlies, hè, dat is ook bij migratie, je verlaat je land, al dan niet vrijwillig.
Ja.
En als je gewoon kijkt hoe onze ouders hebben to the best of their ability ons hebben opgevoed, iets meegegeven, en dan denk ik, wauw, diepe
respect. Diepe respect.
Dat is ook inderdaad hoe ik door het leven ga. Ik ben me altijd bewust dat ik op de schouders sta van mijn voorouders. Probeer ik iedereen bij te brengen.
Ja, zeker.
Ook in mijn werk, wat ik begeleid jongeren.
Ja.
En dan maak ik ze altijd duidelijk van, weet op welke schouders je staat.
Ja. 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 Heel mooi. En nogmaals bedankt, Patrick.
Thank you very much.
Voor de eer. En ook bedankt dat je zo openhartig bent komen vertellen. Nice.
Yes. Nice.
Dank jullie wel.
Till next time.
Till next time.
Bedankt, Patrick, voor een mooi gesprek en dat je hebt willen vertellen over je nieuwe boek. Patrick, zijn nieuwe boek Rauw Rauw is nu verkrijgbaar en vormt een indringende vertelling over verlies, vriendschap en een zoektocht naar jezelf. Interesse in lezingen, boekpresentaties, interviews of signeersessies? Neem contact op met Patrick via senangproducties.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.